Goedemorgen. Ben ik verstaanbaar? Of? Ja? We gaan deze morgen het woord van God openen, zoals al gezegd, in Psalm 19. En ik wil je vragen om dat op te zoeken met mij. Dan zullen we dat samen lezen. Psalm 19. En we lezen de hele psalm. En we zullen deze morgen voornamelijk stilstaan bij de versen 8 tot en met 12. En in Psalm 19, vers 1, lezen we als volgt. Een psalm van David, voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer, en het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, en de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde en hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon en die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang en zijn omloop is tot aan het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud, en zoeter dan honing, en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd, en in het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Zoals ik al zei, we zullen deze morgen met elkaar nadenken over het belang en de heerlijkheid van het woord van God. En we staan voornamelijk stil bij de versen 8 tot en met 12. En voordat we daarop ingaan, zou ik je een vraag willen stellen. Welke plek neemt het woord van God, de Bijbel, zoals we die hebben, in uw en in jouw leven? Hoe belangrijk is het woord van God voor u, voor jou? Hoeveel tijd per dag, misschien per week, besteden wij aan het woord van God, aan het lezen, aan het bestuderen van het woord van God? En we zullen met elkaar deze morgen nadenken over het belang van het woord van God en ook de functie, de uitwerking van het woord van God. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is het woord voor mij kostbaar. Heb ik het lief? Is het mij kostbaar geworden toen ik mijn ogen mocht richten op de Heer Jezus en Hij een werk van wedergeboorte in mij deed? Sindsdien is het woord ook open gegaan voor me. Maar hoe moeilijk is het ook niet om enthousiast te blijven voor het woord. En om ook tijd vrij te maken voor het woord. Om hier echt uit te leven en in te spitten. Om te schatgraven in het woord. Hoe snel worden we niet opgeslokt ook door de dingen van deze tijd. Dingen die misschien helemaal niet verkeerd zijn. Maar dat we als een soort van sneltrein door het leven heen jakkeren. En dat we nauwelijks tijd hebben en nemen om het woord van God te bestuderen. Om daardoor gevoed te worden. En ik hoop dat deze morgen, als we ook nadenken over het belang van het woord van God. En de functie, de uitwerking van het woord van God op ons leven. Dat we weer met vernieuwde gezindheid hier vandaan zullen gaan. En dat we weer verfrist zullen worden van ik wil het woord van God weer bestuderen. Ik wil hierin leven. en hier uitleven en het bestuderen en het kostbaar achten. Dat is mijn gebed en mijn verlangen voor ieder van ons. Dat het woord aan het woord komt in ons leven. We hebben net gezongen. Woord, kom aan het woord. Dring ons leven binnen en ga een werk beginnen. En misschien dat je hier zit of u hier zit en heeft het woord nog nooit iets gedaan in je leven. En denk je van ja, wat mooi, zo'n oud boek, wat heb ik er nou aan? Dan hoop ik dat je deze morgen aangeraakt wordt door het woord van God. En dat je het belang ook gaat zien van het woord van God. Dat het kostbaar is. Kostbaarder dan goud. We lezen in Psalm 19 dat God als het ware twee boeken heeft geschreven. Het eerste boek is de schepping. En het tweede boek is de Bijbel. Een verzameling van historische documenten, 66 boeken, die wij de Bijbel noemen, Biblios, een bibliotheek van boeken. God heeft dus twee boeken geschreven. En het eerste boek, de schepping, kunnen we iets leren van God. Caroline heeft het al aangehaald. Romeinen 1 zegt dat we uit de schepping zijn goddelijkheid kunnen leren en zijn eeuwige kracht, zodat niemand op deze aarde te verontschuldigen is. Als we op een heldere nacht naar boven kijken en we zien het gigantische werk van Gods vingers, de sterren, en als we daar iets in, ook in bestuderen vanuit de wetenschap, hoe immens groot het universum is en de afstanden die erin zitten. En als we dat zien, dan overweldigt het ons soms. Of als we in de Alpen zijn en we zien de bergen en de sneeuwmassa's en de rotsblokken, dan overweldigt dat. En dat is ook wat het doel is, wat een doel is van Gods schepping. Dat Gods heerlijkheid daardoor zichtbaar wordt. Zodat ook niemand op deze aarde te verontschuldigen is, zegt Romeinen 1. Omdat iedereen kan zien dat er een God is en dat die God eeuwige kracht bezit. Maar de schepping is niet genoeg. Caroline haalde dat al aan in het kindermoment. In de schepping leren we bijvoorbeeld niet over Gods genade. We leren daar niet in dat wij van God zijn afgegaan. We leren daar niet in wat God van ons verlangt, hoe Hij wil dat wij leven. We leren daar niet Gods rechtvaardigheid, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn goedheid. Daarvoor heeft God een ander boek geschreven, dat is de Bijbel. Daarin openbaart Hij zichzelf. En ook deze morgen wil Hij daarin zichzelf openbaren. We gaan dus met elkaar nadenken over twee punten. Het eerste punt is de eigenschappen van Gods woord. Karaktereigenschappen die we vinden in deze psalm. En het tweede punt is de functie, de uitwerking van Gods woord. Eerste dus de eigenschappen van Gods woord. We lezen in vers 8, de wet van de Heere is volmaakt. Dat is de eerste eigenschap waar we bij stilstaan. Gods wet, Gods woord is volmaakt. En misschien denk je wel van, ja, Gods wet is volmaakt. Geldt dat dan ook voor de hele Bijbel zoals wij hem nu hebben? Ik bedoel, David, die deze psalm heeft geschreven, had alleen de Torah, de vijf boeken van Mozes. De onderwijzing van God. En ik kan daar nu niet op ingaan, want dat is een preek op zich. Hoe we kunnen weten dat de Bijbel zoals wij hem nu hebben ook daadwerkelijk Gods woord is. Maar ik geloof van harte dat wij, als het hier gaat over de wet van de Heer, of de getuigenis van de Heer, of de bevelen van de Heer, het gebod van de Heer, dat wij dat zeker toe mogen passen op de Bijbel zoals wij hem nu hebben. Want heel de schrift is door God ingegeven. En de hele Bijbel zoals wij die hebben is niet voortgebracht door de wil van een mens. Het is niet zo dat er een paar mensen zijn gezeten en een boek zijn geschreven. Zo van, nou, dat zal het misschien wel goed doen. Nee, God heeft ervoor gekozen om te communiceren met zijn schepselen door het woord van God. En heilige mensen, heilige mannen van God, door de Heilige Geest gedreven, zegt Petrus, hebben gesproken. God heeft mensen gebruikt om zijn woord aan ons door te geven. En dit is een bijzonder boek, want we hebben het is geschreven over een periode van 1500 jaar, zo'n beetje, door 40, iets meer dan 40 bijbelschrijvers. Bijbelschrijvers met verschillende achtergronden. De een was een boer, de ander was een visser, de ander was een geleerde, de ander was een arts. Veel verschillende achtergronden en toch is dit boek eenduidig. Het spreekt niet, elkaar niet tegen. En ook hoe Jezus met de schrift omgaat, zowel met de wet, de Torah, de vijf boeken van Mozes, maar ook de profeten. En ook de andere historische boeken getuigen dat het voor de Heer Jezus ook absoluut gezag had. En toen Jezus is opgevaren naar de hemel, heeft hij zijn apostelen geïnstrueerd en hij heeft de Heilige Geest gegeven. En wat zegt hij? Ik laat jullie niet alleen, ik geef de geest van de waarheid en hij zal jullie in herinnering brengen alles wat ik gezegd heb. En de apostelen hebben het woord opgeschreven. Dus het Oude en het Nieuwe Testament, even een notendop, is het woord van God en God zelf heeft het geïnspireerd. Elk woord is door God ingegeven. En het is een eenduidig verhaal. Het is niet dat er in het Nieuwe Testament totaal iets anders staat dan het Oude Testament, dat het elkaar tegenspreekt. Het is eenduidig. Het heeft een begin en het heeft een eind. En het is met Openbaring dus ook compleet geworden met het boek, Bijbelboek Openbaring. Dat het woord zelfs aan het eind zegt, Openbaring, het laatste hoofdstuk, dat er niets aan toegevoegd mag worden. Dus we kunnen er zeker van zijn dat de Bijbel zoals wij hem nu hier hebben, het woord van de levende God is. En dat dat is wat God tot ons wil spreken. Een brief aan ons gericht. De wet van de Heere is volmaakt. Het woord volmaakt, de eerste eigenschap van het woord, dat is tamim. Ik zal het misschien niet helemaal goed uitspreken, maar dat is het Hebreeuwse woord wat vertaald is met volmaakt. En dat kan je op twee manieren, er zitten eigenlijk twee aspecten zitten daarin, in het woord volmaakt. Het eerste is wat we vinden in Leviticus 1 vers 3, ons waarschijnlijk bekend dat het offer wat gebracht moest worden, het offerdier, bestaat, dat moest zijn zonder enig gebrek. Er staat hetzelfde woord als volmaakt. Het moest volmaakt zijn, het moest heel zijn, het moest gezond zijn. Dus er mocht geen gebrek aan zitten. Nou, dus als wij lezen, het woord van de Heer is volmaakt, er zit dus geen fout in. Het is zonder enig gebrek. Er staan geen tegenstrijdigheden in, er staan geen fouten in de Bijbel. Ook al wil de hele maatschappij, de hele cultuur waarin wij leven, ons toeschreeuwen dat we het niet kunnen vertrouwen en dat er fouten in staan, dat zo'n oud boek niet klopt. Dit woord is foutloos, omdat het van God afkomstig is en God is zonder enige gebrek. Dit woord is volmaakt, er staan geen fouten in. Er staan schijnbare tegenstrijdigheden in, maar het woord zegt dat het zijn schijnbare tegenstrijdigheden. Want hoe meer wij graven in het woord, hoe meer wij ook tot ontdekking komen, ja, dit is geen mensenwoord, dit is het woord van God, het is volmaakt, het is zonder enige gebrek, het is foutloos. Dat leert ons dus de absolute onfeilbaarheid van het woord van God. De Bijbel is onfeilbaar. Het is zonder fouten. Het tweede aspect van het woord volmaakt, dat vinden we in Job 37 vers 16. Je hoeft het niet op te zoeken. Maar daar lezen we, weet je hoe de wolken zweven? Vraagt God aan, dat vraagt trouwens de vriend van Job aan Job. Weet je hoe de wolken zweven? Ken je de wonderen van hem die volmaakt in kennis is? Dan lees je hetzelfde woord tamim. Volmaakt. Volmaakt in kennis. Dat wil dus zeggen dat er een bepaalde mate van kennis is. Zeg maar 100% kennis. God is volmaakt in kennis. Hij heeft alle kennis. Er is niet nog een stukje extra kennis wat God niet heeft. Nee, God heeft alle kennis. Het woord volmaakt. Dus dat is meer volmaakt in de zin van volkomen. Genoegzaam. Helemaal. En dat leert ons de genoegzaamheid van de schrift. Dus de onfeilbaarheid van de schrift. Er zijn geen fouten in. Ook de genoegzaamheid van de schrift, dat wil zeggen, het is alles wat je nodig hebt. Er is niet meer. Er is niet nog een stukje extra informatie wat je nodig hebt buiten de schrift. Dit woord, de Bijbel, is genoeg voor leer en leven. En misschien zeggen we allemaal amen, daar ben ik het mee eens. Maar is dat ook echt de praktijk van ons leven? Ik bedoel, als wij misschien psychisch in de knup zitten, als we misschien wat neerslachtig zijn en depressief, wat doen we dan als eerste? Rennen we dan naar de professionele hulp, de psychiaters en alles wat de wereld ons biedt? Of is dan onze houding van het woord van God heeft alles voor het leven, het heeft antwoorden voor alle aspecten van mijn leven. En hier kan ik het in vinden. God heeft alles geopenbaard voor mij, voor leren en ook voor mijn leven. Het woord is genoegzaam. En ik ben echt van overtuigd, ik zie het om me heen. We beleiden het misschien. Ja, het woord is alles wat je nodig hebt. Maar is dat ook echt de praktijk van ons leven? En als we het moeilijk hebben, als we strijd hebben, als we in een dal zitten, ga dan niet in de eerste plaats verraden bij de seculiere psychologie, om dat even als voorbeeld te noemen, maar richt je op het woord van God en zoek broeders en zusters, mensen om je heen die je daar misschien bij de hand nemen ook, om te kijken wat God erover zegt. Want ik geloof van harte dat voor elk probleem in ons leven het woord een antwoord heeft. En ik hoop dat je het ook echt gelooft en dat ook onze houding zal zijn. Van dat we echt naar het woord gaan met al onze vragen, met al onze problemen. Dat we ook mensen opzoeken die ons bij de hand kunnen nemen. Dus niet alleen de onfeilbaarheid van de schrift, het is totaal zonder fouten, maar het is ook genoegzaam. Het is alles wat we nodig hebben voor leer en leven. Het woord, de wet van de Heer is volmaakt. Het is compleet. Er is niks meer dat je nodig hebt. En ik wil niet zeggen dat psychologie in zichzelf verkeerd is en dat je er helemaal niks mee mag. Nee, zeker wel. God heeft ook een bepaalde wijsheid gegeven, ook in een stukje kennis en wetenschap, ook aan mensen die, ja, die daarin gestudeerd hebben. Maar het woord psychologie zegt al genoeg. Het is kennis van de ziel. Zielkennis. Nou, wie is de beste zielkenner? God, is het niet? God die de mens heeft gemaakt, die hem ten diepste kent, die precies weet hoe hij hem heeft ontworpen. God kent jou het best. Hij weet precies wat er in je omgaat. Hij weet precies wat er kapot is, wat er gebroken is. Dus ga dan ook bij hem te raden voor genezing en voor herstel bij zijn woord. Eerste eigenschap, het is dus volmaakt en compleet. De tweede lezen we in vers 8 ook. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Het is betrouwbaar. Je kan erop bouwen. Je zal nooit beschaamd uitkomen als je je hand op het woord legt en zegt van hier ga ik op staan. Het is vaste grond onder je voeten. Het woord van God is volkomen betrouwbaar. Weet je waarom? Omdat God betrouwbaar is. God is te vertrouwen. Je zal met hem nooit bedrogen of beschaamd uitkomen. Bij ons mensen wel. Ik ben niet te vertrouwen. Ik kan je teleurstellen. Dat ik dingen zeg en beloof en dat ik het vergeet of misschien niet doe, omdat ik er geen zin in heb. Ik ben niet te vertrouwen, maar God is absoluut betrouwbaar. Je kan hem volkomen vertrouwen en zijn woord is ook betrouwbaar. We kunnen onze handen leggen op zijn belofte en we zullen niet beschaamd uitkomen. Als God zegt, ook deze morgen, dat een ieder die in de Zoon gelooft eeuwig leven krijgt, dan zullen we eeuwig leven krijgen op het moment dat we ons vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus stellen. Geloof je dat? Geloof je echt dat het woord van God betrouwbaar is? Het is geen zeepbel wat hij ons aanbiedt, het is waarheid. En we kunnen daarop leunen, we kunnen daarop staan voor onze redding en voor ons leven. En het is. Misschien beleidt u dit wel met uw mond. Ik ken u niet. Niet allemaal. Misschien beleidt jij of u dit wel met je mond. Van ja, het woord is betrouwbaar. Maar staat het toch nog heel ver van je af? En is het van ja, ik geloof dat dit het woord van God is. Maar of de Heer Jezus ook voor mij gestorven is. En of de redding ook voor mij is. Nee, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zomaar weten. Ik weet niet of ik uitverkoren ben. Misschien wel heel herkenbaar in je leven. Ik weet niet of de Heer Jezus ook wel echt voor mij aan het kruis gegaan is. Hoe kan ik nou weten dat hij voor mij aan het kruis gegaan is? Nou, weet je, de Bijbel zegt dat wij allemaal gezondigd hebben. En dat we allemaal de heerlijkheid van God missen. Het zegt ons onze kwaal aan. Wij zijn allemaal gebeten door de slang van de zonde. En het gif van de zonde stroomt door onze aderen. En we staan op het punt om te sterven en om eeuwig van God gescheiden te worden. Maar God heeft een middel gegeven. Hij heeft de slang opgericht, de koperen slang. En aan ieder die kijkt, die zal behouden worden. Hij heeft de Heer Jezus aan het kruis opgericht. En als wij kijken naar het kruis, als wij ons vertrouwen daarop stellen, als we doen wat God van ons zegt. God zegt namelijk dat het middel tot verzoening de Heer Jezus is. Hij is het middel, hij is het medicijn. De kwaal is ons aangezet. Wij zijn zondig. Zonder God zijn we reddeloos verloren en we verdienen we de eeuwige straf, de hel. Wij allemaal. Maar het middel is daar. En ik wil je deze morgen ook zeggen, het middel is daar. God heeft hem openlijk aangewezen. Hij heeft de Heer Jezus aangewezen als middel tot verzoening. Hij is het medicijn tegen jouw zondekwaal. En er is een kruis opgericht 2000 jaar geleden op een heuveltop, Golgotha. En zoals de slang in de woestijn verhoogd werd, zo is ook de Heer Jezus verhoogd. En hoe werd de Israëliet die gebeten was door de slang, hoe werd hij beter? Door nog een beetje beter naar zijn eigen kwaal te kijken? Of door te denken, ah, het is misschien nog niet zo erg? Nee, hij stond op het punt om te sterven. Wat moest hij doen? De Heere God had geboden, Mozes richt een slang op en laat de mensen daarna kijken. En dan kan je misschien denken, ja, weet je, zo'n slang heeft toch geen zin. En ik moet misschien nog meer ellende kennis hebben. En ik voel het allemaal nog niet zo erg. Nee, de Heere God gebiedt ook deze morgen, kijk naar Jezus. Je hoeft alleen te kijken. Alles is volbracht. Het woord van God is betrouwbaar. En Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Tetelestai, de schuld is voldaan voor een ieder die gelooft. En deze morgen mag ik je ook vragen om je geloof te vestigen op het offer van de Heer Jezus. Om te kijken naar Jezus. Wend je naar mij toe en word behouden, alle gij einde de aarde. God is niet uit op je ondergang, hij is uit op je behoud. Ook deze morgen. Hij wil jou vandaag oproepen om niet langer meer naar jezelf te kijken, om introspectie te doen en te denken van ik moet nog meer zonde kennen, nog meer. En het, misschien aan het eind van mijn leven. Nee, vandaag, heden, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet, maar laat je leiden. En we kunnen het belijden dat de Bijbel betrouwbaar is en dat het Gods woord is. Maar weet je wat, ik heb het vanmorgen nog gelezen in Hebreeën 4. Het evangelie werd gepredikt, ook aan de Israëlieten, dat ze in het land mochten ingaan. Maar het deed hun geen nut. Waarom niet? Waarom deed het hun geen nut? Omdat het niet met geloof gepaard ging. Dus we kunnen belijden, het is de waarheid. Maar als er geen geloof is in die waarheid, een vastklampen aan die waarheid, heeft het geen nut voor je. En ga je misschien verloren met een Bijbel op je nachtkastje. Dat zou verschrikkelijk zijn. Dat je de waarheid, het medicijn op je nachtkastje hebt, maar omdat je het niet gelooft, omdat je het soort van links laat liggen, heeft het geen nut. Het woord vraagt erom om geloofd te worden. Om je hand erop te leggen. Heren, als u zegt dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zalig zal worden. Als u dat zegt, leg ik mijn hand erop en dan houd ik het vast en laat ik het nooit meer los. Dat is geloof. Geloof is heel eenvoudig hoor. Geloof is amen zeggen op wat God je aanbiedt. Amen zeggen op wat God je aanbiedt. Abraham geloofde in God en hij rekende hem dat tot gerechtigheid. Weet je wat er voor grondwoord daar staat? Hij geloofde in God en hij rekende hem dat tot gerechtigheid. Geloof is dat het woordje amen. Amen. Zeg jij deze morgen amen op datgene wat God jou aanbiedt, namelijk zijn zoon voor eeuwig leven? Leg jij je hand deze morgen op de kop van het lam? En zeg je van, oké, uw middel, ik ben tevreden met het offer, ik ben tevreden met het lam. Dat moest de Israëliet doen, hè. Als hij gezondigd had, moest hij een lammetje nemen, moest hij dat bij de priester brengen, moest hij zijn hand op de kop van het lam leggen. Hij moest geloven dat dat het middel was tot verzoening. Hij moest zijn hand erop leggen en hij moest zijn zonde uitspreken naar het heiligdom. En weet je, hij werd dan vergeven. Waarom? Omdat hij een stuk beter was of zo? Of omdat hij heel erg veel beleving had? Nee, omdat het middel door God gegeven was. Het was het middel door God gegeven. En daar moeten we onze hand op leggen. God is tevreden met het offer van de Heer Jezus. Ben jij het ook? Ben je tevreden met het offer van de Heer Jezus? Is hij je alles? Dan zul je eeuwig leven krijgen. En dan ben je gerechtvaardigd. Hij biedt het je deze morgen aan. Het woord van God is betrouwbaar. Je zal er nooit, maar dan ook nooit bedrogen mee uitkomen. Als je met het lam als geslacht voor God staat, als je straks sterft, dan kan God je niet weigeren. Dan kan hij je niet weigeren omdat het middel is. Omdat hij het je aanbiedt in het woord. Het is betrouwbaar. Volkomen betrouwbaar. En een ieder die hierop bouwt, zal nooit beschaamd worden. Het derde aspect. Vers 9, de bevelen van de Heere zijn recht. De bevelen van de Heere zijn recht. En in vers 10 lezen we, de bepaling van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Het woord van God is recht. Het is rechtvaardig. Het is het juiste. Net zoals dat God rechtvaardig is. Hij is rechtvaardig. Dat betekent dat hij altijd doet wat goed is, wat juist is. Gelukkig is God rechtvaardig. Hij doet altijd wat juist is. Soms hebben wij er moeite mee. Ja, maar God is lief. Ja, maar hij is toch ook rechtvaardig? Ja, gelukkig is God rechtvaardig. Als er een onrechtvaardige God aan het hoofd van dit universum zou staan, dan zouden we enorm bang moeten zijn. Maar God is rechtvaardig. Hij zal altijd doen wat recht is. Wij willen toch rechtvaardige rechters in onze rechtspraak, of niet? We willen toch geen criminelen in onze rechtspraak? Dat zou een zooitje worden. Nee, rechtvaardig rechters. God is rechtvaardig. En zo is ook zijn woord rechtvaardig. Het is recht, het is juist, het is eerlijk. Het is de juiste weg, in tegenstelling tot de kwade weg. Het is de goede weg. Het is waarheid ten opzichte van leugen. En in Psalm 119, vers 104, daar staat, daar zegt David, door uw bevelen krijg ik inzicht. Daarom haat ik elk leugenpad. Dus hoe meer wij dit woord bestuderen, hoe meer wij de goede weg daarin zien, de goede bevelen van de Heere, de juiste weg, hoe meer we ook het kwade gaan haten. Wij hebben de neiging om heel veel op het kwade te richten, om dat uit ons leven te bannen. Ook als we mogen weten dat we een kind van de levende God zijn. Maar wat zegt de Bijbel? Overwin het kwade door het goede. We moeten meer en meer gevormd worden en gevoed worden door het goede, door de juiste weg. En dan gaan we steeds meer onderscheiden dat de rest surrogaat is. Het is rotzooi wat de wereld je aanbiedt. Het is bende, echt. Het is echt bende ten opzichte van wat God ons aanbiedt in zijn woord. Zijn wegen zijn recht, ze zijn heerlijk. Ze zijn goed voor je vrijgezellenleven, voor je huwelijksleven, in je opvoeding met je kinderen. Zijn wegen zijn recht, hoe je op je werk moet functioneren. De Bijbel is praktisch en zijn bevelen zijn recht. Het is het juiste, het eerlijke. Het goede. Daarom zegt de Heer Jezus ook dat zijn geboden geen last zijn. Als je niks kent van genade, als je hem niet kent, als je zaligmaker, dan lees je misschien de dingen, het woord, en dan denk je, oh, ik moet zoveel, ik moet dit en ik moet dat. En daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien voor de buitenkant probeer ik het een beetje netjes te hebben, maar eigenlijk heb ik er geen zin in. Maar als je de Heer kent door genade, als je hem lief hebt gekregen, dan zijn zijn geboden geen last, maar een lust. Zijn geboden zijn niet zwaar. De Heer Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is een liefdesdienst om zijn weg te gaan. En we moeten steeds meer en meer gevormd worden door die rechtvaardige bepaling, zodat we ook de juiste weg ten opzichte van de kwade weg kunnen onderscheiden. Dus dat is het derde. Het eerste was dus volmaakt. Het tweede, eigenschap van het woord betrouwbaar. En het derde, het is rechtvaardig. Het is recht. Het is waarachtig. Het vierde aspect is, het is zuiver of helder. Dat lezen we in vers 9b. Het gebod van de Heere is zuiver. Ik vond dat zelf wel een moeilijke. Want ik heb ook het grondwoord bestudeerd van in welke context komt dit woord nou voor, zuiver. En we lezen in Hooglied 6 vers 9 en 10. Er staat, de bruid, het meisje zeg maar, wordt daar bezongen om haar schoonheid. En er staat, wie is zij, de zuivere, mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon. Dat woordje zuiver, dat wordt daar ook gebruikt. Dat komt maar een stuk of 5 keer voor in het Oude Testament. Maar het heeft dus iets in zich van schoonheid. Het woord is schoon, het is prachtig, het is mooi. Maar ook het wordt dus in context van de zon gebruikt. En ik denk dat we ook de betekenis eraan mogen geven dat het helder is. Dat het zo helder is als het zonlicht. Het is niet vaag. Het woord van God is niet vaag. Het is niet onduidelijk. Ik weet niet helemaal hoe het nou moet en hoe het nou bedoeld is. Nee, het is duidelijk. Het is aan de kinderen geopenbaard. En ja, het woord is soms moeilijk. Ik vind het soms ook moeilijk. Ik denk van, wat bedoelt Heer Jezus nou als hij dit zegt? Maar de meeste dingen die gewoon voor de praktijk van ons leven, hoe we gered kunnen worden, hoe God wil dat we ons leven inrichten, wat goed, wat kwaad is, het is Het is duidelijk, het is helder. En misschien zitten er voor de zonde allerlei wolken in uw gedachten. Misschien van dode orthodoxie en van wat mensen zeggen en wat oudvaders hebben geleerd en wat de dominee zegt. Maar ik hoop echt dat we tot een punt komen dat we zeggen, heel waardevol allemaal, maar ik wil weten wat het woord zelf zegt. Want dat woord is helder en dat geeft inzicht. Er kunnen zoveel mistwolken zitten voor het woord van God, dat we dingen verheffen boven het woord van God. En dat we een soort van zeggen van, ja, eigenlijk kun je dit niet zomaar zelf lezen en bestuderen. We hebben toch wel echt een dominee nodig die ons precies de weg aanwijst. Nee, we kunnen zelf ook het woord van God tot ons nemen. We mogen ook vertrouwen dat als we met een oprecht hart zeggen van, Heere, ik wil weten wat u te zeggen heeft. Ik wil uw woord als hoogste autoriteit hebben. Spreek, Heere, want uw knecht luistert. We mogen erop vertrouwen dat God ook tot ons zal spreken. En tuurlijk hebben we leraren nodig en herders die ons ook in de grazige weide van het woord leiden. Zeker wel. Maar als ze een soort van mistwolk optrekken, zodat we zelf niet meer het woord kunnen lezen, dan zijn we op gevaarlijk terrein. Want dat deed Rome ook, hè. De Bijbel niet meer in de taal van ons hart, maar in een andere taal. En de priester, die mocht het zeggen. En wat de priester zei, dat was waar. Ik hoop dat je zelf het woord leest. En dat het helder is voor je. Aan het woord ligt het niet. Het vijfde aspect, het is begerenswaardig. Het is zoet. Het is waard om te begeren. Het is hetzelfde woord als in Genesis 2. Dat God allerlei bomen liet opkomen die begerenswaardig waren om te zien. Het woord is het waard om begeerd te worden. En hoe meer je het woord leest, hoe meer je erin bestudeert, hoe begerenswaardiger het ook wordt, hoe heerlijker het wordt. Daarom is ook het beste remedie tegen bijbelloosheid, dat is een nieuw woord trouwens, bijbelloosheid, het beste remedie daartegen is bijbel lezen. Het is in het woord zijn, omdat je dan weer ineens geraakt wordt en dat je weer zoiets van, ja, wow, dit is prachtig. Je moet de smaak te pakken hebben van het woord. Ik hoop dat je de smaak te pakken hebt van het woord lezen. Dat waren de eigenschappen van het woord van God uit Psalm 19, want er zijn veel meer eigenschappen. Surprise, surprise. Er zijn veel meer eigenschappen van het woord, maar we moeten ons beperken. Maar ik denk dat we hier wat mee kunnen. En ik hoop dat het woordje kostbaar is, omdat je je hand erop hebt gelegd. De tweede punt is de functie of de uitwerking van het woord van God. Het is je misschien wel opgevallen als we deze verzen lezen. Dan zien we dus eerst een eigenschap van het woord van God en daarna zien we een functie. Dus de wet van de Heer is volmaakt, eigenschap. Het bekeert de ziel, functie. Het doet iets. Nou, daar heb ik ook 5 dingen kunnen ontdekken uit dit gedeelte. Het heeft 5 functies. Dat zijn er ook meer hoor, maar uit deze psalm 5 functies. De eerste functie, wat het woord dus doet in ons leven, dat is dat het de ziel bekeert. En dat is een hele interessante. Het bekeert de ziel. Dus als wij veel in het woord zijn, dan bekeert dat onze ziel. Nou, het woord bekering is omdraaien en het woord ziel is moeilijk. Want dat is niet helemaal te definiëren, het woord ziel. Sommigen zeggen, nou ja, het is de zetel van je emotie en of je verstand. Maar het is heel veel bij elkaar. Ik zou eigenlijk willen zeggen, ik ga er niet te veel op in, maar het is je innerlijke mens. Het is datgene wat jou tot jou maakt. Je ziel, je innerlijke mens. Wel de zetel van je gevoelens, van je emoties, van je verstand. Je innerlijke mens, laat ik het daarbij houden. Dus het woord van God verandert jouw ziel, jouw karakter, jouw innerlijke mens. Is dat niet geweldig? Hoe vaak botsen we niet tegen ons karakter op, tenminste ik er wel, dat we denken van, Heere, er zit zoveel rotzooi en zoveel wat gewoon niet u behaagt, verander mij. Nou zegt de Heere, hier heb je mijn woord. Dit woord verandert jouw innerlijke mens. En dat is misschien niet van de een op de andere dag zichtbaar, maar het verandert echt. Het heeft een transformerende kracht in ons leven. Als wij veel in het woord zijn, als we mannen en vrouwen zijn van het woord, dan heeft dat invloed. Dan verandert het in onze innerlijke mens. Dan gaan we anders denken. We gaan namelijk overeenkomstig het woord denken. Het is niet, en wij zijn luie mensen, zeker in deze tijd. Alles gaat snel en alles is zo. Tjik, 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 je hebt je telefoontje en je op internet, alles bij de hand. We zijn best wel lui geworden. Maar het is dus niet van, wat zegt het woord over een bepaald aspect? Die tekst zegt er wat over. Zo, klaar. Nee, het is in het woord zijn, erin lezen, erin bezig zijn. Dat verandert jouw innerlijke mens. Je gaat denken als het woord. En dus Gods gedachten worden een soort van jouw gedachte. Hoe God tegen situaties aankijkt, zo ga jij dan tegen situaties aankijken. Romeinen 12 vers 2 geeft dat prachtig weer. Er staat namelijk, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Wordt niet aan het schema van deze wereld gelijkvormig. Maar wordt innerlijk veranderd. En daar staat het woord metamorfose. Wordt dus innerlijk veranderd. Onderga een metamorfose door de vernieuwing van je gezindheid of van je denken. Om zo te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Het wordt transformeerd. Je krijgt een metamorfose. En het is gewoon echt zo, lieve mensen. Waar je je mee volstopt, dat komt er ook uit. Dat komt in je hart en zo ga je denken. En als jij je alleen maar bezighoudt met het schema van deze wereld, dan komt er ook wereld uit. Wat erin komt, komt er ook uit. En als jij je vult met het woord, dan komt ook het woord eruit en is dat ook jouw leven. En vandaar ook de vraag, en niet om je te veroordelen dat we wetten op elkaar gaan leggen, maar hoeveel tijd besteed je aan het woord? Als je veranderd wil worden naar het evenbeeld van de Heer Jezus en wilt opgroeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus, hoeveel tijd besteden we er echt aan? Niet om wettisch te worden, maar wel om, we kunnen bidden tot de Heer, verander me. Maar Hij heeft ons zijn woord gegeven en daardoor verandert Hij ons, stukje bij beetje. En als wij 5 minuten per dag Bijbel lezen en de andere 23 uur en 55 minuten ons vullen met allemaal andere dingen. Vind je het dan gek dat er zo weinig gebeurt? Dat is toch niet gek dan? Het bekeert de ziel. Bewaar je hart, zegt Spreuken 4 vers 23. Boven alles, want daaruit zijn de uitingen van je leven. Je hart moet veranderd worden. En daarom is tijd met God en tijd in Gods woord is echt geen verspilde tijd. Dat is wat jouw man nodig heeft. Dat is wat jouw vrouw nodig heeft. Als jij een man of een vrouw van het woord bent, dan ben je ook een prettig persoon om in de nabijheid te zijn. Laat ik het daarbij houden. Het woord verandert je, bekeert je ziel. Het doet wat in je innerlijke mens. Dus wees dan ook, laat je ook aanmoedigen om weer met hernieuwde toewijding het woord weer als kostbaar te achten en daarin te leven. Het tweede punt, de functie, is het geeft eenvoudige wijsheid. Is dat geen prachtige eigenschap van of functie van het woord van God? Het geeft eenvoudige wijsheid, lezen we in vers 8b. Je hoeft dus geen hooggeleerde te zijn, geen professor. Het geeft aan eenvoudige mensen wijsheid, het geeft inzicht. En David zegt hier iets heel moois over in Psalm 119, ik zal het voorlezen. Vers 7, hij zegt, hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Dus niet alleen lezen, maar ook overdenken, mediteren. Hij zegt dan, uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijand. Want zij zijn voor eeuwig bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren. Want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen. Omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. Het geeft van een eenvoudige wijsheid. Je hoeft niet gestudeerd te hebben, maar als jij het woord, als dat een enorme plek heeft in je leven, dan word je een wijs iemand. Iemand met veel inzicht. En ik hou van die mensen. Eenvoudige mensen, die niet zo hoog van de toren blazen, maar die gevuld zijn met het woord. Dat kan je daar veel van leren, zeg. Om gewoon eens een paar weken aan iemands voeten te zitten die gevuld is met het woord. Een ouder iemand die veel in het woord is geweest. Dat is dat heerlijk. En laat dat ook een ambitie zijn. We mogen ambities hebben hoor. Ambitie om een oudere te worden waar jongeren op kunnen leunen. Iemand die gevuld is met het woord, vol met wijsheid en inzicht. En hoe beschamend is het wel niet in onze tijd? Misschien bent u ouder. Kunnen de jongeren echt van u leren? Of is het net zoals David zegt, van ik ben wijzer dan de ouder? Dat is toch verschrikkelijk? Als een jong iemand die wel een hart heeft voor het woord en wel echt ook gelooft wat erin staat en daaruit leeft, wijzer is dan u. Het geeft eenvoudige wijsheid. De derde functie is dat het hart verblijdt. Hoe moeilijk is het om blijdschap vast te houden? De Bijbel is duidelijk, Filippenzen 4. Verblijd u ten alle tijd, opnieuw zeg ik u, verblijd u in de Heer, zegt Paulus. Hoe moeilijk is dat wel niet? Maar het woord van God, als we veel in het woord zijn, dan verblijdt dat ons hart. Dan worden we blijmoedige mensen van, omdat het woord heerlijk is, omdat het zoet is. Het wekt blijdschap op in ons hart. Wat een prachtige functie ook van het woord, een uitwerking. Als we veel in het woord zijn, dan wekt dat blijdschap op, omdat we fundament hebben in ons leven. Omdat ons de heerlijke, kostbare beloften van God worden aangereikt. En dat verblijdt en verkwikt ons. Filippenzen 4 zegt het ook zo mooi. Verblijdt u altijd in de Heer. En dan vers 8. Verder broeders, al wat waar is, de Bijbel, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, komt hier rechtvaardig, al wat rein is, al wat welluidend is, en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. En de God van de vrede zal uw harten en gedachten vervullen. Is dat niet prachtig? De Bijbel heeft ook wel cognitieve gedragstherapie. In de zin van, als we onze gedachten vullen met waarheid, dan worden we blij van. Dus we mogen ook dingen bedenken. Bedenk dan alles wat waar is. Als je de Bijbel bedenkt, als dat in je gedachten is, dan zal de God van de vrede ook je hart en je gedachten ook bewaren en vervullen. Dus het wekt blijdschap op. Wees dus veel in het woord als je blij wil zijn. Echt blij. Geen surrogaat. Geen tampesta-smijl. Vierde functie van het woord. Het verlicht de ogen. Wat zit er veel trouwens in deze psalm. Ik ben er zelf, en het is nog maar een micro beetje. Maar er zit zoveel in één zo'n psalm, in een aantal tekstversen. Het verlicht de ogen. Je kunt de dingen, het geeft je helderheid hoe je de dingen kan duiden. Je ziet de dingen op de juiste manier. Als jij vol bent van het woord van God en als het woord van God je leven is, dan zie je de dingen op de juiste manier. Dan kun je de dingen duiden om je heen, hoe God ze ziet. Het verlicht je ogen. Het is het woord van God, hè, we zingen het zo vaak, Psalm 119. Het is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Het geeft licht. Het is een kompas. Het is een navigatie in ons leven. Het is wat Caroline zo mooi aanhaalde, de instructie voor ons leven. En het geeft ons dus licht. Het geeft licht in de zin van dat we de juiste weg kunnen lopen. En alles om je heen schreeuwt misschien anders, maar het woord van God zegt, dit is de weg, bewandel deze. Dat we die wegen gaan. En het gaat regelrecht tegen je gevoel in en tegen alles om je heen in, maar het is de beste weg. En het vijfde aspect wat we lezen is vers 12. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. Het woord van God heeft een waarschuwende functie. Het heeft een waarschuwende functie. Iemand heeft eens gezegd, de zonde die houdt je bij dit boek vandaan. De zonde houdt je bij dit boek vandaan. En dit boek houdt je bij de zonde vandaan. Dus hoe meer je gevuld bent met het goede, met de waarheid, hoe meer je dus ook een afschuw krijgt van de zonde. Dus dit boek houdt je bij de zonde vandaan. Is dat ook niet een enorme aansporing om veel in het woord te zijn? Omdat het ons bij de zonde vandaan houdt. Het leert ons onderscheiden. Dus we hebben nagedacht met elkaar over de eigenschappen van het woord van God. En over de functie, de uitwerking van het woord van God. En het is mijn gebed dat waar wordt en waar is in jou en in uw leven, wat ook in vers 12b staat, in het houden ervan ligt groot loon. Dat we dat ook mogen ervaren. Wat is het grootste loon? Dat God de uwe is en de jouwe is. Dat we mogen weten dat we geborgen zijn in de Heere Jezus. Wat een loon is dat. Dat we straks ook voor eeuwig bij hem zullen zijn en zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En ook in dit leven vinden we al loon ervan. Want het is het beste leven. Om te leven, om je leven in te richten overeenkomstig het woord van God. En ik bid en hoop echt voor ieder van ons hier dat dat waar is. Dat we ook mogen ervaren dat als we het woord van God houden door de kracht van de Heilige Geest. Want ik weet, we kunnen het zelf niet. Maar God geeft ons zijn geest om ook te volbrengen wat hij van ons vraagt. Dat we dan ook mogen ervaren dat er loon in ligt. Dus groei op in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Hoe? zegt Petrus, door vurig te verlangen als pasgeboren babytjes naar de zuivere en onvervalste melk van het woord. Omdat we daardoor mogen opgroeien. Amen. Zullen we nog met elkaar danken. Hemelse Vader, we danken u voor uw woord. Heer, uw woord is heerlijk, uw woord is rein. Het is krachtig, het is een scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Ze kunnen ons wijsmaken tot zaligheid. Heer, er is zoveel meer dan dat wat ik heb kunnen delen deze morgen. Maar Heer, ik bid echt voor ieder van ons dat het niet leeg zal terugkeren, maar dat het in ons hart en in ons leven zal doen wat u behaagt. Heer, ik bid voor ieder van ons, zoals we hier zitten, dat niemand uitgezonderd, Heren, dit woord als kostbaar acht en zijn hand, zijn of haar hand erop heeft gelegd. En de houding heeft van ik laat u niet gaan, tenzij u mij reinigt. Heer, en we danken u dat u een God bent die ons tegemoet komt in uw woord, Heren, als een gane vergevend God. Als een God die klaar staat om te vergeven. Heer, daar willen we u voor danken. Heer, ook als ik denk aan Jona, dat u een profeet stuurt naar die zondige stad. En dat u als het ware klaar staat om vergeving te schenken. En ook als ze zich maar bekeren. En u erkennen als God dat u uw vergeving als een rivier over hen heen stort. Heer, dat bent u. Zo bent u. En we danken u voor uw woord. Dat het een getuigenis is ook van wie u bent. En voor wie u voor ons wilt zijn. Heer, we belijden onze zonde, Heer. We zijn slecht. Door en door slecht. Nog slechter dan dat we zelf weten, Heer. U weet het. Heer, en we hebben de Heer Jezus nodig. En we willen ons vastklampen aan Hem. En aan Hem alleen. Heer, Hij is onze gerechtigheid. Want zie, het Lam is opgestaan. Hij troont als Heer der heerlijkheid. Wiens liefde eeuwig zal bestaan. We danken u, Heer Jezus, dat u de hemelse heerlijkheid heeft verlaten. En dat u uzelf heeft laten verbrijzelen, omdat de toren van de Vader over u heen kwam. En Heer, we danken u voor uw liefde, want al zo lief heeft u de wereld gehad dat u uw Zoon heeft gegeven. Heer, dank u wel dat de liefde was die u aan het kruis hield, toen de bespotters zeiden van kom nou af van het kruis en bewijs dat u de Zoon van God bent. Heer, het was liefde voor ons dat u daar bleef. Dat u de toorn van God volmaakt heeft gedragen, Heer. En de oproep is ook deze morgen geweest. Laat je met God verzoenen, Heer. Wij kunnen het niet, het is waar. Wij kunnen onszelf niet bekeren. Of wederom geboren laten worden. Maar Heer, u wilt het doen ook deze morgen. Als wij ons vastklampen in geloof aan uw woord en aan uw belofte. Heer, en daar willen we u voor danken. Wat u zegt, en ieder die in mij gelooft zal niet beschaamd worden. Heer, gebruik dit woord en bevestig uw woord in ons aller hart. En werk door, Heren, tot de glorie en de eer van uw naam.